We zitten in de periode van Advent en met elkaar leven we toe naar de komst van Jezus. En vanmorgen toen je binnenkwam, toen ben je, misschien heb je het gezien, langs drie brandende LED-kaarsen gelopen. Gelukkig stonden ze niet echt in de fik. Samen vieren we de komst van Jezus en we zien ernaar uit om dat ook samen te vieren wanneer we kerstfeest vieren. Om ons heen gebeurt dat natuurlijk op allerlei manieren. In de winkels, online, in de straten, in onze wijk zien we de lampjes verschijnen, horen we de jingle bells, liedjes op de radio. Zien we de commercie gebruik maken van de tijd, dat het ook een tijd is van cadeaus krijgen en geven. Maar ook wij hier in de kerk leven toe naar de komst van onze Heer Jezus Christus. En we willen dat vieren met elkaar. En vandaag staan we stil bij het derde thema wat we rond deze adventsperiode hebben beetgepakt. Thema vreugde. Eerst zijn we begonnen met hoop. Een hele week hebben we daarover gelezen met een bijbelleesrooster. Online of op papier. Alleen, thuis of ook samen op de groeiavonden. Daarna hebben we gekeken naar vrede. En nu, zeg ik dat goed? Ja. En nu zijn we aangekomen bij vreugde. Laten we even teruggaan naar de eerste, die van hoop. Want het is wel even fijn om even nog te herinneren, waar hadden we het toen ook alweer over? En eigenlijk zijn we met elkaar in de Bijbel tot de ontdekking gekomen dat er verschillende manieren zijn om hoop te beleven. We kwamen er met elkaar achter, ook op de groeiavond, dat hoop niet is, hey, het glas is half vol. Ik ben gewoon positief, omdat ja, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Als je mij tegenkomt, joh, ja, ik lach altijd, maakt me niet uit. Schijnt de zon, valt de regen. Nee, Bijbelse hoop heeft iets heel moois in zich. Het zegt wachten op, het Hebreeuwse woord, jakal, zegt dat ik weet dat het komt. Dus ik kan gewoon afwachten. Ik heb gezaaid, er zal oogst komen. Dat is één vorm van hoop. En de tweede, die vind je ook terug in het Oude Testament in de Bijbel. Dat is kava. En dan gaat het om gespannen uitzien naar. Het plaatje van het koord erbij. Je ziet, het staat op knappen. Nog even en dan. Dat is de andere vorm van hoop in de Bijbel. Het is aan de ene kant zeker weten dat. En aan de andere kant, en dan rustig afwachten, zeg maar. En aan de andere kant is het gespannen uitzien naar. Nou, en toen hebben we stilgestaan bij vrede. En ik heb een plaatje van een muur daarbij. Er zijn heel veel plaatjes denkbaar bij vrede. Dat zul je ongetwijfeld zelf ook kunnen bedenken. Maar waarom ik deze heb gekozen is eigenlijk omdat we zagen dat Bijbelse vrede, dus ook de vrede die God geeft, dat dat niet de afwezigheid van oorlog is, maar dat het gaat om compleet zijn. Of heel zijn. Of compleet worden, heel worden. En dan op alle gebieden van je leven. Dus niet alleen door geen oorlog of ruzie te hebben, maar ook dat je bijvoorbeeld rust ervaart. Te midden van onrust. Of dat je lichamelijk gezondheid ervaart. Dat het in je relaties oké is. Compleetheid eigenlijk in de breedste zin van het woord. En we hebben ontdekt dat de vrede die God geeft, alles te maken heeft met wie Jezus is en wat hij kwam doen. En dat is ook vandaag het geval. We gaan kijken naar vreugde. En nou, heel even leuk om dat met elkaar te bespreken misschien. Hoe ziet dat eruit als jij blij bent? Als jij vreugde ervaart? En hoe komt dat dan? Wanneer ervaarde je dat? Bijvoorbeeld de afgelopen week. Dus bespreek even, één minuut, met je buur. Heb je afgelopen week een week van vreugde gehad of van blijdschap? Hoe zag dat eruit? Vertel maar even aan elkaar, is leuk. Nou, dat is leuk, want jullie laten een klein beetje al zien met als je daarover gaat vertellen, wat er dan gebeurt, hè? Jij ziet het ook. Als je stilstaat bij vreugde, bij de mooie dingen, iets waar je blij van wordt, dan gebeurt er iets met je houding. Je schuift naar het puntje van je stoel. Je gezicht krijgt een heel andere uitdrukking. Je handen gaan erin meedoen. Je hele lichaam gaat erin meedoen. Dat is ook hoe je in de Bijbel vaak vreugde terugvindt. De woorden die gebruikt worden in het Hebreeuws, die hebben vaak iets te maken met je lichaam. Dat je, zeg maar. Ik weet niet hoe jij er dus uitziet als je blij bent, maar bij mij zit het heel vaak iets als yes, zoiets of zo. Of juist dit met iemand omarmen, zo van oh wat ongelooflijk gaaf om te horen. Misschien heb je wel een voorbeeld genoemd, omdat je iets te vieren had, een jubileum, 6 maanden samen hoorde ik. Misschien heb je een toets gehaald, een examen, misschien een nieuwe baan, misschien dat de zon scheen en dat het een keer niet grijs was. Verzin het. Allerlei dingen waar we blij van worden of kunnen worden. Maar soms heb je zo'n week, ja toch, dat je denkt, ja, ik kijk terug op mijn week, ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, ik had alleen maar school, zei hij. Ja, daar word ik niet per se heel blij van. Hoe eerlijk. Nou, we gaan vandaag juist in dit contrast gaan we het over hebben. Vreugde. En ik wil beginnen, mag die even verder, met het kijken naar een filmpje. En dat hebben we op de eerste 2 groeiavonden ook gedaan. Ik dacht, we trekken hem gewoon door. Het is niet dat ik een cadeautje voor jullie als gemeente heb en dat ik zo mooi iets heb gemaakt als wat Grieteke net heeft gedaan. Nee, we kijken naar een video van The Bible Project. Die staat ook centraal in ons Bijbelleesrooster. Als je hem online leest, kun je hem daar ook vinden. The Bible Project is een project dat zoveel mogelijk mensen in aanraking wil brengen. Niet alleen met de Bijbel, maar met de boodschap van de Bijbel. En daarin staat Jezus altijd centraal. En ik laat je een filmpje van 5 minuten zien, maar je zult zien hoe ongelooflijk veel daarin voorbij komt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met vreugde.
In een goede stemming zijn is echt geweldig. En de meeste talen hebben veel woorden om dat gevoel te beschrijven. Zoals gelukkig, vrolijk, vreugdevol enzovoort. Hetzelfde geldt voor de talen van de Bijbel. Het oude Bijbelse Hebreeuws heeft er verschillende woorden voor, zoals simcha, Sasson of Gil. Het Griekse Nieuwe Testament gebruikt Chara, Euphrosyne of Agaliasis. Elk woord heeft zijn eigen unieke nuance, maar ze verwijzen feitelijk allemaal naar het gevoel van vreugde en geluk. Deze Bijbelse vreugdewoorden zijn interessant wanneer je let op welke dingen geluk brengen en ook als je ziet hoe vreugde een belangrijk thema is dat door het hele verhaal van de Bijbel loopt. Laten we beginnen met bronnen van vreugde. Op pagina 1 van de Bijbel zegt God dat deze wereld zeer goed is. En dus vinden mensen natuurlijk vreugde in de mooie en goede dingen van het leven, zoals het hoeden van kuddes of een overvloedige oogst op de heuvels. De dichter van Psalm 104 zegt dat een goede fles wijn Gods geschenk is om vreugde te brengen in de harten van de mensen. Mensen vinden vreugde op een bruiloft of in hun kinderen. Er is zelfs een Hebreeuwse spreuk die de vreugde die parfum in je neus brengt vergelijkt met de vreugde die een goede vriend in je hart brengt. De geschiedenis van de mensheid is echter niet altijd alleen maar een feest. Het Bijbelse verhaal laat zien hoe we leven in een wereld die is bedorven door ons eigen egoïsme. Het wordt getekend door dood en verlies. En dit is waar het Bijbelse geloof een uniek perspectief op vreugde biedt. Het is een houding die Gods volk aanneemt niet vanwege gelukkige omstandigheden, maar vanwege hun hoop in Gods liefde en belofte. Toen de Israëlieten leden onder de slavernij in Egypte, riep God Mozes op om hen de vrijheid in te leiden. En het eerste wat de Israëlieten deden was zingen van vreugde. Ook al bevonden ze zich midden in een woestijn en waren ze kwetsbaar, het beloofde land was nog ver weg, toch verheugden ze zich. Latere Bijbelse dichters keken terug op dit verhaal en ze herinnerden zich dat de Heer zijn volk in vreugde liet vertrekken. Zijn uitverkoren volk jubelend gaan. Deze vreugde in de woestijn was een beslissend moment. Een manier om te zeggen dat de vreugde van Gods volk niet bepaald wordt door hun moeilijkheden, maar door hun toekomstige bestemming. Dit thema komt later terug in Israëls verhaal toen Israël leed onder de onderdrukking door buitenlandse rijken. De profeet Jesaja wachtte op de dag waarop God een nieuwe bevrijder als Mozes zou aanstellen. Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Ze zijn vol met gejuich en vreugde. En terwijl de Israëlieten wachten, kozen ze vreugde om uit te zien naar een toekomstige verlossing. Daarom is het veelbetekenend dat toen Jezus van Nazareth werd geboren, dit werd aangekondigd als goed nieuws dat grote vreugde brengt. Ons wordt verteld dat Jezus zelf jubelde en God, zijn vader, dankte toen hij begon met de aankondiging van het koninkrijk van God. Hij leerde zelfs zijn volgelingen deze woestijnvreugde toen hij zei: "Wanneer mensen je omwille van mij uitschelden of vervolgen, verheug je. En juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel." Na zijn dood en wederopstanding gaf Jezus zijn volgelingen de opdracht om erop uit te gaan en het goede nieuws te verkondigen dat hij de opgestane koning van de wereld was. En terwijl ze dat deden, stonden de eerste christelijke gemeenschappen erom bekend vervuld te zijn met vreugde, zelfs wanneer ze werden vervolgd. Zoals toen de apostel Paulus in een vuile Romeinse gevangenis zat, kon hij zeggen dat hij vreugde heeft gekozen, zelfs als hij geëxecuteerd zou worden. Hij noemde dit de vreugde van het geloof, of vreugde in de Heer. Hij geloofde dat het de gave van Gods geest was, een teken dat Jezus aanwezigheid bij je is, die hoop geeft te midden van ontbering. En wanneer je gelooft dat Jezus liefde de dood zelf heeft overwonnen, dan wordt vreugde aannemelijk in de somberste omstandigheden. Dit betekent niet dat je je verdriet negeert of onderdrukt. Dat is niet gezond of nodig. Paulus uitte vaak zijn verdriet over het missen van geliefden, of het verliezen van vrienden of van zijn eigen vrijheid. Hij noemde het verdriet hebben, maar toch verheugd zijn. Terwijl hij zijn pijn erkende, maakte hij ook een keuze om Jezus te vertrouwen dat zijn verlies niet het laatste woord zou hebben. Dit is heel wat anders dan het afgezaagde advies: zet die frons eens ondersteboven. Christelijke vreugde is een diepgaande beslissing van geloof en hoop in de kracht van Jezus' eigen leven en liefde. En dat is waar Bijbelse vreugde allemaal om draait.
In een notendop. Mooi hè, om zo even de Bijbel door te gaan en te zien hoe het thema vreugde vanaf de eerste bladzijde, en we zullen ook zo zien tot aan de laatste, een thema is. En dat Jezus daarin de hoofdrol speelt. Nou, we zitten in de periode van Advent en de afgelopen weken met die groeiavond hebben we ook gekeken naar een Bijbelgedeelte, Jesaja 9. En we zongen er vandaag ook over. Omdat ik het al heb voorbereid, denk ik, oh wat tof, dat komt gewoon ook terug in de liederen. Daar wil ik met je naar gaan kijken. Jesaja 9, vers 1 tot 4. Daar staat: het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Ze jubelen als bij het verdelen van de buit. We hebben hierbij stilgestaan en we hebben ontdekt dat het volk Israël, toen dit werd geschreven door de profeet Jesaja, niet in de meest fijne omstandigheden zat. Het volk had te maken met onderdrukking van de vijand. En het volk had eigenlijk weinig perspectief op een hoop voor de toekomst. En Jesaja krijgt de opdracht van God om dit aan het volk te vertellen. Jullie dwalen misschien nu rond in de duisternis, maar jullie zullen door een helder licht beschenen worden. En dat zal diepe, diepe vreugde teweeg brengen. We lezen verder. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte, elke mantel waar bloed aan kleeft, zal worden verbrand. Een prooi van het vuur. Dit gaat letterlijk over de vijand waar Israël mee te maken had. En Jesaja kreeg de opdracht van God om te zeggen: hey, lieve schatten, dit is niet het einde. Ik grijp in. En niet alleen dat ik je ergens uithaal, maar nee, ik reken ook af met jouw vijand. Onze God is een God van redding. Hij is ook een God van recht. En als jij, net als het volk Israël, in een situatie terecht bent gekomen waar een andere macht dan die van Jezus zijn klauwen in jouw leven heeft gezet, en je hebt te maken met schuld, met schaamte, met angst, met je moeten verstoppen, met ziekte, met dood, dan mag je weten dat God zegt, dit is niet het einde. Dit is niet het einde. Ik grijp in en ik deal ook met het onrecht in je leven. De boodschap van de Bijbel is een boodschap van liefde en genade. En een boodschap die heel hard en lelijk is voor onze vijand. Want God zelf zal daarmee dealen. We lezen verder. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Hoe doet God dat? Hoe redt hij ons uit? Hoe rekent hij af met onze vijand? Zo. Op een totaal onverwachte manier. Door een kind te geven. En niet zomaar een kind. Zijn zoon. Die de heerschappij op zijn schouders heeft. Die regeert. Die wonderbaar en raadsman is. Die ons leidt. Die ons advies geeft. Die ons zicht geeft. Die ons richting geeft. Onze held. Onze goddelijke held. Onze eeuwige vader. Jezus maakt het mogelijk dat wij God mogen zien als onze eeuwige vader. En niet alleen mogen zien, hij is onze eeuwige vader. Eeuwige vader. Dat kan niets en niemand ongedaan maken. Hij is onze vredevorst. Hij geeft ons vrede. Later en nu. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, staat er. De Heer van de hemelse machten. Het is zijn initiatief. Het goede nieuws van Advent en van Kerst is dat God degene is die ingrijpt. Dat hij initiatief neemt. Dat hij zegt, jij bent mij zo kostbaar dat ik alles voor jou over heb om jou uit te redden, uit de hopeloosheid, uit de machteloosheid, uit de somberheid, uit het missen van perspectief, uit het je wees voelen, je alleen voelen. God zegt, ik zelf ga dat mogelijk maken. En dat doe ik op een manier die voor eeuwig effect op jou zal hebben. Dus als we kijken naar Bijbelse vreugde, dan kunnen we daarover zeggen dat dat een reactie is op het goede wat God geeft. In het filmpje zagen we al de schepping, mooie dingen in het leven, het vieren van de dingen die God ons geeft. Daar mogen we ons over verheugen, daar mogen we over blij zijn. Maar niet altijd is dat al zichtbaar, het goede wat God geeft. Onze vreugde is niet afhankelijk van wat we zien of ervaren in onze omstandigheden. Nee, onze vreugde vindt zijn vervulling in Jezus zelf. Hij is onze vreugde. Hij is de bron van onze vreugde. En het bizarre is, toen ik hierover aan het nadenken was, daarin hebben wij iets wat de wereld niet heeft. En ik moest daar echt even bij stilgezet worden, want het is echt anders als je in het leven staat en je alleen maar om je heen kan kijken, of naar jezelf, of naar binnen, om vervulling te vinden in het leven. Wij hebben een Heer, wij hebben een God, wij hebben een koning, een vredevorst. We hebben zijn namen net gelezen. Hij is onze vreugde. We zijn niet afhankelijk van wat er om ons heen gebeurt. Of wat we bij onszelf ervaren. We zijn afhankelijk van wie hij is. Wat hij heeft gedaan. Wat hij kwam brengen op zijn initiatief. En ook op zijn manier. En dat maakt dat we onszelf gelukkig mogen prijzen. En dat we alle reden hebben om als gelovigen, als kinderen van God, vol vreugde door het leven te gaan. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? Als wij vol vreugde door het leven gaan. Het is niet zo dat wij christenen dan maar altijd met een enorme smile op ons hoofd, hoe mooi die ook is en hoe ongelooflijk gezien het ook wordt, dat je gelukkig kunt zijn. Het gaat niet om vrolijk zijn. Het gaat om gelukkig zijn. Vervulling vinden in het leven. In Jezus. Dus vreugde ervaren betekent niet dat wij met een grote tandpasta-smuil door het leven huppelen. En dat we bij alles wat we tegenkomen roepen, joehoe, yeah, wat zijn wij vreugdevol. Wauw, ja, ja. Nee, dat is niet wat hemelse vreugde betekent. Hemelse vreugde kan zich soms namelijk ook in hele verdrietige omstandigheden openbaren. Als je bij een graf staat afgelopen week. En je ziet het einde van het leven hier. Maar je weet, het houdt hier niet op. Er is een grotere toekomst. Er is leven. Er is vreugde in de nabijheid van God. En te midden van het verdriet en het gemis en de pijn en het moeten loslaten, wat gewoon lastig is, ervaar je iets van die hemelse vreugde. Ik moet zelf vaak denken aan een voorbeeld van een boek. Weet je, soms zijn er dingen in je leven die gebeuren dat je denkt, hoe dan? En waarom? En hoe ga ik hier ooit mee dealen? En hartstikke gaaf hoor, dat je dan Jezus kent en dat je bij een kerk hoort en dat er mensen om je heen zijn die geloven en die zeggen, nee hoor, maar je hebt Jezus, hè? Weet je wel? Heel mooi. Maar het is soms zo lastig als je midden in die situatie zit, dat je denkt, ik zie het gewoon even niet. Net als dat volk Israël, die Jesaja dat mooie verhaal hoorde vertellen, maar die wel nog steeds te maken hadden met die onderdrukker. En het heeft meer dan 700 jaar geduurd voordat Jezus daarna kwam. Zit je dan? Vreugde. Hey. Mij helpt het voorbeeld van het boek. Dat als je in je leven op een bladzij bent, waar je die vreugde gewoon letterlijk even niet kan vinden. Dat als je op een bladzij bent en je denkt, ja, als ik naar mijn omstandigheden kijk, als ik even meet hoe ik me voel, dan is er geen vreugde. Dan is het complex, ingewikkeld, donker. Dat je dan mag weten dat die bladzijde in jouw leven niet het einde is van het verhaal. Jouw verhaal, jouw leven, heeft een begin en een eind. En als je op een bladzij bent waarop je merkt dat het donker is, dan mag je weten dat het daar niet stopt. Er is hoop. Er is perspectief. God zegt, maar ik breek in. Ik red. Ik kom naar jou toe in jouw situatie. En of het nou op deze of op de volgende, of in het volgende hoofdstuk, is, dat maakt niet uit, we weten dat ons verhaal groter is dan wat we nu vandaag ervaren. Daar wil ik je mee bemoedigen vandaag. Een stuk wat ik daarbij ook wil lezen, komt natuurlijk uit Lucas 2. We zagen hem in het filmpje ook al terugkomen. Want als je het evangelie gaat lezen rond de geboorte van Jezus, bijvoorbeeld in Lucas, waar het trouwens heel vaak over vreugde gaat, ook als bijvoorbeeld het verlorene wordt gevonden, misschien ken je die gelijkenissen wel, het verloren schaap of verloren munt, grote vreugde, grote vreugde als het wordt gevonden. En dan zegt de engel tegen de herders, als zij in de nacht op hun schapen aan het passen zijn: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws vertellen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Grote vreugde, niet alleen voor jullie, zegt de engel, maar voor het hele volk. Het evangelie is goed nieuws voor iedereen. Mensen binnen deze ruimte en mensen erbuiten. Mensen die hun leven op orde hebben of niet. Mensen die hun leven niet op orde hebben of wel. Mag ik hem ook eens omdraaien? Groot nieuws, grote vreugde, goed nieuws, grote vreugde. Want vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Waar het volk Israël in afwachting was van de komst van Jezus, en waarvan wij nu weten dat dat nog best heel wat jaren heeft geduurd, mogen wij weten dat onze redder is geboren. En wij verwachten de komst van Jezus dus ook niet per se in de geboorte, in zijn geboorte, zoals het volk Israël wel eeuwen heeft gedaan. Ze keken uit naar die nieuwe koning, naar die Messias, naar die redder. En hij kwam in Jezus op een totaal andere manier dan iemand ooit had bedacht. Wij verwachten onze Heer Jezus niet in een geboorte. Wij verwachten onze Heer Jezus dat hij komt in onze situatie vandaag. Met zijn kracht, met zijn vrede, met zijn hoop, met zijn perspectief, met zijn redding. En wij verwachten de Heer Jezus omdat we weten dat hij was, dat hij is en dat hij komt. Hij komt terug. We zijn dichter bij zijn terugkomst dan dat we zijn bij zijn geboorte, bij de eerste komst van Jezus. We mogen uitzien naar een nieuwe toekomst, waarin werkelijk alles, alles nieuw is. Niet alleen omdat we dat geloven of omdat we dat verwachten, maar ook omdat we het gaan zien. Dat is goed nieuws en daar mogen we ons over verheugen. Toen Jezus naar de aarde kwam, toen vertelde hij ook wat hij kwam doen. En dan quote hij een tekst ook uit Jesaja. En dan vertelt hij: de geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Dit is wat Jezus kwam doen. Dit is wat Jezus komt doen. Nu. Nu, in ons leven. En het gaat verder. Ik ben gekomen om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Een genadejaar, ook wel het jubeljaar genoemd, waarin alle schuld was vereffend, waarin iedereen een schone lei kreeg. Een genadejaar van de Heer is een periode waarin wij leven. De periode van genade, waarin God zegt: mijn Zoon is voor jullie gekomen. Hij gaf zijn leven. Hij overwon de dood, stond op uit de dood, zodat je altijd bij mij in mijn nabijheid kan zijn. Een genadejaar van de Heer is niet een jaar, maar is vanaf wat Jezus heeft gedaan tot in de eeuwigheid. Daar zal geen einde aan komen. In zijn nabijheid te mogen zijn. Hem te laten delen van zijn kracht, van zijn liefde, van zijn vergeving, van zijn omarming, van zijn troost. Dat is het genadejaar van de Heer. Als Jezus Jesaja quote, moet je maar eens nalezen, dan zegt hij het volgende regeltje niet. En een dag van wraak voor onze God. Want dat is niet wat Jezus aan ons kwam brengen. Die dag van wraak. Want met het oordeel heeft Jezus afgerekend. Voor ons als zijn kinderen is er een genadejaar. Leven in zijn nabijheid. En dat is voor ieder mens. Maar die dag van wraak voor onze God, die is er ook. Daar lazen we net ook over in Jesaja 9. Dat is de dag waar God afrekent met het kwaad. Waarop God recht zal doen. God is niet een God van, nou weet je, we zien het wel door de vingers. Nee. God is een God van recht. Hij doet ons recht door Jezus. Door zijn dood en opstanding zijn we zijn kinderen. En wij mogen dus in dat genadejaar zijn zegen, zijn nabijheid ontvangen. En hij doet het kwaad recht. De machten die mensen haten. En waar wij misschien ook wel deze, ja, waar we last van kunnen hebben. Dat we merken, we worden aangeklaagd. We worden lastiggevallen. Jezus zegt, ik ben gekomen om alle die treuren te troosten. Om aan Sion's treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van de gerechtigheid. Een terebint is een woord voor een boom, een eik. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. God draait het om. Hij draait het om. Waar er alle reden is voor jou of voor wie dan ook om gebukt door het leven te gaan vanwege wat er op je afkomt, zegt God, ik draai het om. Ik plaats op jouw hoofd die kroon, die vreugdeolie. Ik trek je feestkledij aan. Je bent een nieuwe schepping. Je hoort bij mij. Jij helemaal anders. Maar betekent dat dan dat als we dat niet ervaren, of wanneer we zelfs verdriet ervaren, wat een beetje tegenovergestelde natuurlijk is van vreugde, dat dat dan niet klopt? Is er ruimte voor verdriet? Ja, zegt Jezus. Er is ruimte voor verdriet. Verdriet mag er zijn. Je bent gemaakt als mens met emoties, met gevoel. En als er iets niet slim is, is om dat te onderdrukken. Want hoe verder je die bal onder water duwt, met hoeveel meer kracht knalt hij eruit als je hem loslaat, omdat je het niet meer houdt. Die vreugde heeft een plek, maar ook het verdriet. Ook Jezus had verdriet toen zijn vriend overleed. Jezus huilde, staat er dan, de kortste vers van de Bijbel. Maar het is niet het einde. Het is die bladzijde waarop we nu zitten, waarop we dit mogen ervaren, waar God van zegt, maar daar ben ik bij. Daar troost ik jou. Daar omarm ik je. En ik neem je mee in mijn overwinning daarover. En ik leid je stap voor stap op een tempo dat bij jou past, mee in die overwinning. Vreugde in de Bijbel is een reactie op het goede dat God geeft. Al is dat in het natuurlijke nog niet altijd zichtbaar. Echte vreugde vindt zijn vervulling in Jezus zelf. Hij geeft ons vreugde. Hij is onze vreugde. En wil ik afsluiten met deze tekst uit Openbaringen, als het goed is. Ja, Openbaring 1, vers 8. Daar zegt Jezus, ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het die is, die was en die komt. De Almachtige. En dat is waar ik ons allemaal mee wil zegenen. Zullen we onze ogen sluiten en dat ontvangen? Jezus zegt, ik ben de Alfa en de Omega. De A en de Z. Het begin en het einde. Heer, dank u wel daarvoor. Dat u onze oorsprong bent. En dat we op welke bladzijde van ons boek we ook zitten. Hoe die er ook uitzien. En wat voor hoofdstuk we ook zitten. Wat ons ook omringt. Welke scène dan ook. Dat we mogen weten, Heer, dat niet dit het einde, maar dat u het einde bent. Het begin en het einde. Heer, en dat we mogen uitzien naar uw komst. Naar uw redding. Naar uw heerschappij. Naar uw rijk van vrede dat geen einde kent. Nu al. Heer, en misschien zitten we hier en denken we, ja, dat mogen we verwachten. En dat weet ik ook. Ik weet dat dat zo werkt. Als ik een zaadje in de grond stop, dan komt daar ook een plantje uit. Zo werkt het ook met wie God is in mijn leven. Ik mag dat weten. Heer, maar misschien zitten we hier ook met dat gevoel van, oeh, er is zoveel spanning in mijn leven. U moet ingrijpen, Heer. U moet ingrijpen. Ik houd het niet langer vol. Heer, dan bidden we daarover. Uw redding uit. Heer, dat u vandaag spreekt tot ons hart en zegt, ik heb je geroep gehoord. Zoals u dat ook deed bij het volk Israël. En ze uitleiden uit Egypte. Zoals u dat ook deed bij Hanna, die bad om een kind en het uiteindelijk kreeg. Zoals u dat ook deed bij Maria, dat u haar zag en dat u kwam. Heer, zo verlangen we naar uw komst in ons leven en in onze wereld. En we bidden ook voor de mensen om ons heen, de wereld waarin wij leven, dat uw rijk van vrede, gevuld met hoop en vreugde, dat snel zal komen. Dat u terugkomt, Heer Jezus. Dat we niet langer hoeven wachten, dat het dan zover zal zijn. En voor de dagen die we hier nog hebben, omdat we naartoe op weg zijn, Heer, bidden we uw aanwezigheid in ons leven. En dank u wel, Heer, dat u zegt, ik ben de Almachtige. Ik ben de Almachtige. En ik ben je vreugde. Amen.